interne keuken.
Sven, dit is het seizoen van de eindejaarslijstjes.
Ja.
Dat je, ja. Wat waren de beste platen, wat waren de beste boeken? Ik heb aan mijn lijstje beste boeken van het voorbije jaar deze week in extremis nog eentje toegevoegd.
Op de valreep.
Ja, ik heb voor het werk een boek gelezen, voor de uitzending vandaag. Dat heet De Geschiedenis van de Slavernij van Dick Harrison.
Mm-hmm. Dat is zo goed dat dat in jouw eindejaarslijstje moet?
Het dreigt waagstukken van Charlotte van den Broek van de eerste plaats te verdrinken. en op de eerste plaats terecht te komen. Die zeggen, het is wat het is, de geschiedenis van de slavernij, maar het is zo rijk. En je valt van de ene verbazing in de andere verbazing dat het komt hoog in mijn top 3 te staan. Bij de slavernij, ik ben er bijna zeker van dat je dan in de eerste plaats denkt aan de zwarte slaven op de plantages in de Verenigde Staten.
Ja.
Mm-hmm. En de slaventransport.
En Romeinen.
En Romeinen, juist. Ja, maar dat is al één stap verder.
Ah ja, dat is niet het eerste waar ik aan denk. Nee, maar als ik even doordenk, dan...
Die slavernij in de Nieuwe Wereld, die in ons Europees...
Is dat de slavernij?
Is dat de slavernij en heeft alles overschaduwd. Het boek dat ik gelezen heb, dat begint in Mesopotamië en dat eindigt op vandaag. En in alle tijden, in alle culturen, was er slavernij. Olivia Rutaziboua heeft dat boek ook gelezen de voorbije dagen. Het was een klus, hè?
Dat is een klus, ja. Meer dan 600 pagina's.
Ja, het was echt niet...
Het is wel de moeite.
Ja, en als je... Ik ga eerlijk zijn tegenover de luisteraar. Wij weten een week op voorhand ongeveer welke boeken we moeten lezen. En we moeten er elke week in lezen. Dus dat we pakken dat
nog wel... Ga je nu zeggen dat je het niet gelezen hebt?
Jawel, ik heb het wel gelezen, maar efficiënt, zoals dat heet.
Oké.
Okay. En ik had er van het eerste moment spijt van. Ik wou daar echt alles van. Ik heb het elektronisch gelezen op een iPad. Ik ga het zelfs kopen. Om het in de vakantie opnieuw te lezen.
Laat het inpakken, dan kan je het voor jezelf onder de kerstboom
leggen. Het is zo rijk, Olivia, dat ik bijna niet goed weet waar we moeten beginnen. Laat ons beginnen bij die vaste... Nee, ik ga eerst zeggen wie jij bent. Jij doseert aan de Universiteit van Portsmouth. Ontwikkelingssamenwerking. Ik wist niet dat het een vak was.
Ja, het is een opleiding zelfs.
Ja. Maar je denkt heel vaak na in jouw bezigheden over kolonialisme en over dit soort van thema's dat in het boek aan bod komt.
Ja, klopt. En eigenlijk in de laatste jaren, als ik lesgeef aan studenten die zeggen, ik ga een opleiding kiezen voor 3 jaar om... beter te weten hoe ik de rest van de wereld kan helpen.
Ah, dat is het profiel van de luisteraars.
Ja. Je kan ontwikkelingssamenwerker worden.
Ja, dus bij ons denk ik is dat vaak in de masters eerder dan bachelor. Maar in Engeland kun je dus vanaf je eerste jaar universiteit zeggen, ik word bachelor in ontwikkelingssamenwerking. Ja. Er is van alles over te zeggen natuurlijk. Je kunt op 3 jaar nadenken over hulp. Maar ik moet zeggen dat ik meer en meer probeer in die opleiding de vraag te beantwoorden. Waarom moeten we eigenlijk ineens zelfs aan hulp denken of daar rond werken? En dat eigenlijk ook in vraag stellen dat we dat hulp noemen. En zo het thema van slavernij en kolonisatie probeer ik niet alleen in de eerste 2 weken even te vermelden en dan misschien nog eens op het einde. Maar hoe transformeerde eigenlijk zo'n opleiding dat je zegt van... Alles wat we toen tijdens de kolonisatie, maar bijvoorbeeld ook rond slavernij hebben gedaan. Ja. Hoe zetten we dat voort, zelfs in onze hulp?
Ja.
Die logica's. Hoe zorg je er eigenlijk voor dat heel je hulpprogramma de armoede er niet uithaalt?
Mm-hmm.
En dus in die zin was ik heel blij dat ik dit boek kon lezen.
Ja. Ja.
Sowieso heel
we moesten stof. Niet aandringen toen we
je
belde.
Niet aandringen.
Maar het valt mij nu te hoop dat jij nu de begrippen slavernij en kolonialisme aan elkaar knoopt al.
Ja.
Terwijl als je het boek gelezen hebt... Dan ook zonder kolonialisme, lang voor het tijdperk van het kolonialisme, en laat ons dan zeggen dat dat in de 19e eeuw op zijn hoogtepunt was, bestond er al slavernij waar heel veel over te vertellen valt. En waar in dit boek ook heel veel over te vertellen valt. Dingen die ik echt niet wist.
Ja, dat gaan natuurlijk opnieuw weer over definities. Hè. Dus we kunnen over kolonialisme spreken als een strikt moment in de geschiedenis. En dan meestal vanuit Europa is het dan 19e eeuw ergens. Mm-hmm. En dan het grote einde van de jaren 60. Maar we weten ook, als we de definitie zouden gebruiken van wat dat kolonialisme eigenlijk doet, dan van Mesopotamië tot vandaag is dat er nog altijd wel.
Dus, en hoe zou je dat dan definiëren?
Dus toen op dat moment kunnen we zeggen, het enige verschil is dat het soms ging over letterlijk je vlag planten en overheidsinstellingen creëren of overnemen, grenzen trekken en zo. Maar de bredere definitie is eigenlijk alle soorten activiteiten of systemen in de samenleving die extreem machtsongelijkheid in stand houden. Dus dat gaat over controle. En daaronder slavernij is dan, en in het boek wordt ook gedefinieerd als iets te doen met onvrijheid. Dat is superbreed. En daarjuist hadden we het over armoede, dus dat kan heel ver gaan. Hè. Maar in die zin is die strikte scheiding van kolonialisme toen, vroeger, we moeten het er niet meer over hebben. Slavernij ook is bij ons vaak een thema van toen. En vooral, we hebben dat afgeschaft. Hè.
Ja. En als je even kijkt, heel concreet, hoe komen mensen in de slavernij terecht? Hoe wordt iemand tot slaaf gemaakt? Dan zie je dat dat gebeurt zowel bij de Azteken als bij de Europeanen. Ook in Afrika, zowel in het islamitische Afrika als in Zwart-Afrika onder de Sahara. Dat gebeurt in Azië, dat gebeurt in elke cultuur. En het heeft heel veel te maken met oorlogen.
En armoede.
En armoede, dat zijn de twee mechanismes. Ja. Dus ik denk dat de overgrote meerderheid van de slaven slaaf worden omdat ze krijgsgevangen worden. Een wat kleiner deel komt in de slavernij terecht omdat ze schulden hebben die ze niet meer kunnen afbetalen. Ja. En dan nog een kleiner deel geeft zichzelf over aan de slavernij omdat ze niet meer weten hoe ze de touwtjes aan elkaar moeten knopen. En dan heb je nog een kleine groep mensen die gestraft worden en daardoor in de slavernij.
En vandaar als we dan zeggen dat slavernij een heel aparte categorie is. Dat wordt soms wel moeilijk, want wanneer begint dat dan juist, die onvrijheid? Op het moment dat je arm bent, op het moment dat je bijna legaal een slaaf wordt. Mm. Ook opnieuw, daar is zo'n heel, die lijn is niet zo heel duidelijk. En wat ik ook interessant vond in het boek is, helemaal op het einde zegt de auteur ook dat eigenlijk slavernij gaat over minachting voor zwakte. Hè? En dat je daar... Ja. Maar dan dacht ik ook van wat is het kip en het ei verhaal hier? Hè? Dus waar komt die zwakte dan vandaan? En heel vaak zie je dat vormen van slavernij of onvrijheid eigenlijk soms op voorhand al... Dat is een cirkel eigenlijk. Hè? Dus als we niet op voorhand al zeggen hoe dat sommige mensen in een situatie belanden, dat ze veel minder hebben dan een ander, waardoor dat ze dan kwetsbaar worden voor slavernij, dan richten we ons op slavernij om zonder eigenlijk te kunnen nadenken, hoe komt dat mensen in schulden belanden? Of dat is dat er eigenlijk al een systeem in de samenleving zit dat die ongelijkheid in stand houdt of versterkt. En dan is het heel systeem van officiële slavernij daar gewoon maar een deeltje van eigenlijk.
Ja. Ja. Toch ook in Vlaanderen zien wij vormen van slavernij. We hadden vroeger in de opvanghuizen vrouwen die jarenlang binnen werden gehouden en die die in diensten stonden van een gezin, moesten poetsen voor de kinderen zorgen, et cetera. Zonder enige vorm van vrijheid bijna.
Ja. Ja.
Dus ook in Vlaanderen zijn er vormen van slavernij nu nog.
Nu komen we bij, daarnet hadden we het over de mechanismes waarmee je in de slavernij terechtkomt. Nu komen we bij, wat doet een slaaf?
Ja. Ja.
Ik heb ook grote ogen getrokken als je in het boek leest over slavenverhalen. Dat zijn de meest uiteenlopende beroepen, zou je bijna kunnen zeggen. Je denkt dan weer aan die afgebeulde arbeiders op de velden, op de plantages. Maar er zit ook heel veel huispersoneel in, die een tamelijk, luxueus is het woord niet, maar soms een comfortabel leven leiden, bijna opgenomen in families. Wat mij zeer verbaasd heeft, is dat in bepaalde culturen de organisatie van de staat en de ambtenarij, dat uit slaven bestond. Mm-hmm. Wist jij dat? Dat had ik echt nog nooit.
En waar dan?
Was het bij de Romeinen?
Bij de Romeinen, ik denk bij de Grieken. Het is eigenlijk gewoon hoe dat het... Maar daarop niet dacht ik van, wat doet dat label slaaf er dan?
Dat begrip is zeer...
Want als het onvrijheid is, als we zeggen bijvoorbeeld het militair systeem. Hè, vroeger kon je niet echt kiezen, maar eens dat je erin zit en als je weggaat, dan begaat je eigenlijk een misdaad. Mm-hmm. We gaan dat niet snel slaaf noemen. Maar ik denk soms bij die Mamelukken ook en zo, hoe dat die dingen gedefinieerd worden, zeker als het over militaire slaven dan gaat, dan is het eigenlijk ook gewoon dat je conscripted bent, weet je.
Het afnemen van je vrijheid.
Wordt een definitie aangegeven nu? Een nieuwe definitie?
We zijn aan het proberen. Hoor je ons knoeien?
Ik heb een vraag. Wie zijn de Mamelukken? Ik ken die alleen van kapitein Haddock als scheldwoord.
Dat is een scheldwoord van kapitein.
Dat was het Ottomaanse Rijk juist ervoor.
Dus Egypte.
Egypte, ja.
Zal ik het vertellen? Ja. Op een bepaald moment wordt Egypte bestuurd door een slavenregime.
Ja.
Dus de slaven hebben zich weten op te werken, omdat ze in de organisatie van de staat bepaalde functies hadden.
Ja.
Op een bepaald moment is er een slavensultanaat. En die slaven in Egypte zijn dus geen Egyptenaren, maar dat zijn meestal Turken.
Turken van, ja.
En Turkije moet
en die hebben de boel eigenlijk overgenomen?
Nee, die worden door de Egyptenaren gevangen als jonge jongetjes.
En opgeleid
ja. tot ambtenaren. Ja? Op de duur zijn die ambtenaren, die Turkse, Mamelukse ambtenaren, zo machtig dat ze het bestuur van de staat overnemen. En dan zou je denken, ja, wat doet zo'n slaaf? Die schaft de slavernij af.
Ja?
Dat doen de Mamelukken niet. Die blijven Turkse jongetjes, kleine jongetjes, importeren en opleiden tot mede-Mamelukken.
Ja.
En dus Egypte wordt bestuurd door niet-Egyptische...
Ja.
Zijn dat
dus als we dan ons afvragen of dat er dan,
wat is dan
de definitie? Ja, of wat is dan slavernij? Denk ik dat er heel veel situaties of activiteiten zijn in de samenleving die we niet als slavernij zouden bestempelen, maar dat misschien wel zijn.
Ja.
En dan andersom ook. Maar op zich nadenken over dat idee van onvrijheid, of vooral dat je dingen doet dat vooral iemand anders winst oplevert.
Wil dat je het doet. Ja. Want daar hadden we het
en wat voor betaling?
Als je al betaalt, want als je zegt, je krijgt kosten inwoon. Hè? Bijvoorbeeld, ja. Ik moest in Vlaanderen beelden van, ik zal maar zeggen, priester Daans of weet ik veel, je werkt in de fabriek of je geeft je dochter om te huispersoneel te zijn ergens.
Officieel
de betaling
is dat
je overleeft, hè? Dat je dus onderdak hebt en dat je eten hebt. Maar...
Volgens mij is een vrij cruciaal verschil dat je een slaaf kunt kopen. Dus dat het eigenlijk handelswaar is en ook weer kunt verkopen.
Dat is essentieel.
En, stel dat je iemand in je kelder hebt die tegen geen geld in de badkamer laat poetsen.
Mm-hmm.
Dan is, maar je kunt hem niet verkopen. Dan
maar ja, wat is kopen?
Ja, dat
is met een transactie.
Dus als jouw familie iemand weggeeft, een dochter...
Ja,
dan is dat een vorm van betaling.
Ja.
Maar
ja.
Dus als je, kijkt
als je
naar
dat niet kunt doen, dan is het...
Dat is gewoon uitbuiting. Maar doorheen de geschiedenis zijn er voorbeelden waarin het niet per se extreem dat koopwaar gegeven is. En ik denk ook een van de redenen waarom dat we, als we het er dan al over hebben, maar in ons beeld de Afrikanen die tot slaaf zijn gemaakt en dan in de plantages gaan werken, omdat dat op dat moment vooral de omvang, maar ook als betaalswijze, dat is eigenlijk het grootst georganiseerde, die transactie daar. Ja. Terwijl heel veel van die andere voorbeelden zijn veel vloer in de zin van hoe hard zijn ze verkocht of niet. Ja.
Maar het is moeilijker te bestrijden ook, hè?
Sowieso, ja. Het is, maar als ik bijvoorbeeld denk aan bijvoorbeeld mensen die vandaag in Vlaanderen aankomen zonder papieren, en bij ons is dat nog vrij geregeld, maar alle mensen die zonder papieren in Europa zijn en voor een appel en een ei ergens werken, noemen we dat mensen die tot slaaf zijn gemaakt of niet, zijn een vorm van slavernij of niet. Want die zitten in dezelfde situatie waarin dat ze onvrij zijn, in armoede leven en eigenlijk om te overleven een arbeid verrichten die hen zelf...
Ja.
Het enige en een deel element van onze economie draait daar ook op. Dus dat is eigenlijk,
Wij noemen dat vooral zo economisch geweld.
Ja.
He, want je kunt geslagen worden en je kunt psychisch vernederd worden. Dat zijn allemaal vormen van geweld. Maar je kunt ook ergens vastgehouden worden, omdat je geen bestaansmiddelen
hebt. In een uitzichtloze situatie.
Uitzichtloze situatie. Ja. En dat is economisch geweld.
Zeg jij Marleen van Laren, die als specialist met mensen in armoede bezig is.
Ja, inderdaad. Ja.
Terug naar het boek.
Ja.
Waar ik ook van opkeek, is... en dan komen we terug bij de klassieke slavernij terecht in de Nieuwe Wereld, de Afrikanen die daar naartoe verscheept zijn. Het beeld dat daarvan leeft bij ons witte Europeanen, is dat wij daar aankwamen in Afrika, een groot ongeorganiseerd continent, waar niks was gebeurd tot wij Europeanen daar voet aan wal zitten. En dat wij daar toen op een of andere manier, ik weet niet hoe, de bevolking in schepen hebben geladen en de oceaan hebben overgevaren. In het boek wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk ging.
Mm-hmm.
En dat is een zeer complex verhaal.
Ja.
Nu is het aan jou.
ik kan het geweld aandoen. Hè? Maar ik denk in ons verhaal over zelfs die slavernij, waar we dan wel iets van afweten, waar dat vaak het meest interessant is, wat zijn de grote blinde vlekken, maar vooral ook... Wat weten we er niet over? Mm. En één deel dat je zelf aanhaalt, is dat idee van... en dat is een heel belangrijk aspect van kolonisatie, of dat nu letterlijk dan is, is dat je je inbeeldt dat je Terra Nullius hebt. Gewoon de grote lege vlakte.
Ja.
Of dat nu fysiek lege vlakte is, of mentaal. Dus mentaal is het van, we gaan ze beschaven, want ze geloven niet in God en ze hebben geen cultuur en weet ik veel. En fysiek is dat idee van, dat land wordt hier niet ontgonnen zoals dat wij dat zouden doen. Dus we doen ze eigenlijk een gunst door ze hen te koloniseren.
Precies. En de geschiedenis, vanuit Belgisch perspectief, de geschiedenis begint met Stanley. En
voilà, die ontdekt.
Ja,
die ontdekt.
Het hoort alleen al.
De geschiedenis van Afrika begint met Stanley.
En met de Nieuwe Wereld is dat hetzelfde. Hè? Columbus die struikelt er ergens over een eiland en die ontdekt daar mensen. En dan, oeps, sterven daar in bosjes en we moeten de nieuwe aanleveren. Dus dat is een eerste blinde vlek, is dat je een soort leegte moet creëren. Om dan uw interactie, en dan zeg ik het heel lief, maar uw interactie met die mensen te legitimeren. En eigenlijk te zeggen van, allee, je snapt dat toch, weet ik veel.
Je mag ze onderwerpen, want er is toch niks.
Voilà, er is niks. En nog in hun hoofd, nog hoe dat ze het land bewerken. Nog. Dus daar zit het de beschavingsmissie, die altijd hand in hand gaat met kolonisatie. Ja. Waardoor dat we het ook gemakkelijker vergeten of ook de details niet echt moeten weten. Dus één tegenverhaal is uiteraard dat ervan uitgaan dat er plekken op de wereld zijn waar dat er geen georganiseerde samenleving is. Dat is op zich een racistisch beeld. Hè. En het feit, en ik kan zelf ook zeggen, ik ken heel veel details van niet-westerse samenlevingen niet. Dus dat is het gevolg dat wij dan hebben van racistisch onderwijs, is dat we... Eigenlijk, als we de geschiedenis, gewoon in het algemeen, zelfs dit, de geschiedenis van de slaven.
Ja, er zijn heel grote stukken. Hoe was Afrika georganiseerd voordat wij eraan kwamen? Geen idee.
Geen idee, voilà. En ik ben nu, in de laatste 10 jaar, probeer ik zo die blinde vlekken wat op te vullen. Maar dat is heel moeilijk, want, en dat is ook iets dat in het boek naar voren komt, zelfs zo'n boek van 600 plus pagina's, is afhankelijk van de bronnen die er zijn. En de bronnen die wij erkennen als bronnen.
Ah ja.
He, want uiteindelijk heb je het sowieso taal. Maar ook wanneer wij ons serieus... Dat zijn dingen die opgeschreven zijn, ergens in een archief zitten, weet ik veel. Heel veel van die archieven zijn koloniale archieven. En dus de verhalen die zijn geschreven, zelfs als je eerste persoons... of getuigenissen, zijn heel vaak door ofwel slavenhandelaars of koloniale zelf dan opgetekend...
Uit de mond van Afrikanen, wel langs die filter, langs die
Europese. Maar dat is toch al iets helemaal anders dan dat je hier aan de mensen zelf zou vragen van wat is je situatie. Maar, dus de optekening op zich ook al vertekend. Dus dan neemt dat zelfs als vandaag, als ik nu de rest van mijn academische carrière alleen daarop zou focussen, dat je nog altijd weet, we hebben een vertekend beeld. Want
je hebt te weinig geschreven bronnen en dat is, als het al is, is het in talen die ik niet begrijp en jij ook niet.
Voilà.
Oké, en dan gaan we dat beeld corrigeren. En stilaan verschijnen er meer en meer boeken, ook publieks. Ja. Niet alleen academische boeken, maar ook publieksboeken, die pre-koloniale geschiedenis van Afrika onderzoeken. Daar blijken dus een aantal zeer goed georganiseerde, goed functionerende rijken, in de zin van welvarende rijken, te bestaan in Afrika. Op die manier zetten we de Afrikaan weer in zijn recht. Mm-hmm. Probleem is, dat je dan in dit boek leest, dat die Afrikaanse rijken, dat slavenhandelaren waren.
Dus, en dan kom ik
en dat die Afrikanen onder elkaar oorlogen voerden, krijgsgevangenen namen, elkaar tot slaaf maakten.
Dat is het ultieme
net
excuus.
Zoals
ze deden het zelf.
Zoals iedereen.
En grappig genoeg, een deel van de manier waarop de kolonisatie van België uit naar Congo werd goed gepraat, was dan het beeld, en dat is dan wel het beeld dat we hebben van de Arabier die de Afrikanen aan het koloniseren was.
Voilà.
En
Leopold II.
Leopold II ging de Congolezen bevrijden van de Arabische slavenhandel. En in die zin denk ik, en dat is een beetje, als ik het boek aan het lezen was, er is zoveel informatie, het is echt alsof dat je een bad neemt in Wikipedia en je weet niet goed naar waar eerst kijken.
Dat is waar.
Dat heel belangrijk is dat je altijd de vraag stelt waarom ben ik hierin geïnteresseerd? En vooral ook vanuit welke positie lees ik dit? En dat is voor iedereen waarschijnlijk verschillend. Maar laten we zeggen, als we vanuit West-Europa geïnteresseerd zijn in de slavernij, dan is er een bepaalde verantwoordelijkheid die komt van de blinde vlekken die we hebben. Maar ook als we dan ontdekken dat die Afrikaanse samenleving goed georganiseerd waren, zelf ook krijgsgevangenen, oorlogen, slaven, al die dingen hadden... Mm-hmm. Dan hoorde ook heel vaak onder geschiedschrijvers, maar ook commentatoren van... Ja, maar ze deden het zelf ook.
Ja.
En dan denk ik van... dat is informatie die belangrijk is. En dat boek toont dat ook, van slavernij is van alle tijden. Maar als we dat gebruiken om te zeggen... Ja, dan is het des mensen. Dan heb ik zoiets van... Ja, dan moet ik misschien ook niet per se lezen. Dus eigenlijk voor mij, ik ben geïnteresseerd in slavernij, omdat ik denk van, dat is een manier voor ons om een prism naar de wereld te kijken, om te denken van, hoe hebben we het over onvrijheid? En welke verschillende vormen neemt dat aan? Wie doet er wat? Maar dat je niet zo een heel abstract verhaal hebt van ja, iedereen kan dat doen op elk moment. En dat is het probleem dat we vaak ook hebben als we het over racisme hebben. Ja, maar er is omgekeerd racisme en er is dat en er is dat. Dat je eigenlijk, als je de vraag kunt beantwoorden, waarom hebben we het hierover? En vandaar dat ik begon met in mijn eigen klaslokaal.
Ja.
Hebben het over kolonisatie en racisme niet om de grote schuldigen van de geschiedenis aan te duiden, maar om proberen na te denken, als je geïnteresseerd bent in rechtvaardigheid en het einde van armoede,
ja,
dan heb je dat verhaal nodig. Maar als je het alleen gebruikt om te zeggen van ja, maar ja, wij zijn niet zo slecht als de ander, dat kan ook, hè. Maar dus dat idee van je kunt gewoon vrijblijvend al die feitjes opstapelen, ik denk dat dat een gevaar is dat vooral ook komt om... Omdat er zoveel informatie is op een gegeven moment dat je bijna vergeet dat we het ook over mensenlevens hebben. Mm-hmm. En dat is iets dat ook een beetje verdwijnt als de bronnen vooral de officiële bronnen zijn. Hè.
Ja.
En dat is een heel groot verschil. Ja. En dan kun je gewoon gefascineerd zijn van ja, toen daar en toen
dat
daar.
Dat heb je sowieso met geschiedenis natuurlijk.
Dat sowieso, hè. Maar dat je, als je niet voor ogen houdt, waarom duik ik hier eigenlijk in onder? En dan heb ik soms wel het gemist, zelfs in die 600 pagina's, dat ik denk van... hoe zouden, dat is een open vraag, hè, hoe zouden er... systematisch eraan kunnen geraken dat we archieven opbouwen van de mensen zelf. En maar, dat is iets dat we in het heden kunnen doen. Hè,
ik vind dat Dick Harrison wel heel erg zijn best doet.
Ja.
Want wij vertellen nu de heel grote lijnen, ja, maar een heel groot stuk van het boek, heel veel pagina's in het boek, worden besteed aan verhalen van individuen. Zowel van mensen in slavernij als van zeelui, die blanke westerse zeelui, ja, die schepen bemanden en die er bijna even slecht aan toe... Nu, ja, overdrijf ik een klein beetje als die...
Hij begint het boek inderdaad met een getuigenis van een van die zeelieden die daarin zit. En ik weet toen ik het begon te lezen, ik dacht van, ah ja, dat is dan de focus eigenlijk op... mensen die aan de verkeerde kant van deze verhaal meedelen.
Het ergerde jou misschien een klein beetje?
Het ergerde mij niet, want ik denk dat hij beschreef het ook zo van... we moeten, eigenlijk het punt dat ik net maakte... we moeten proberen dat empathisch te benaderen. Want opnieuw het verhaal van de goeie en de slechte... daar gaan we nergens mee komen.
Nee.
Maar ook niet van... iedereen was goed, iedereen was slecht, ook niet. Weet je? Dus in het grote structureel verhaal heb je, zoals bij armoede, je hebt slachtoffers en je hebt daders die daar niet personen zijn, maar wel dat systeem. Maar... ik denk met de bronnen die hij heeft, dus dat is zelfs geen kritiek naar hem toe, maar gewoon de realiteit van de bronnen die wij vandaag gebruiken, heeft hij veel meer toegang tot, ja, tot die bronnen die ofwel gemedieerd zijn door mensen die hebben deelgenomen aan heel die slavenhandel. Ja. Waardoor dat zelfs de heel persoonlijke getuigenissen van mensen die aan slachtoffer zijn, hen herleidt tot ook alleen maar slachtoffer. Dat is eigenlijk het probleem. Dus je, ja, krijgt niet per se een vermenselijk beeld. Het is gewoon van, oh my god... Keierig, zoals de veel slavenfilmen die er bestaan, die zijn zo gruwelijk dat je ook... dat maakt eigenlijk de mens niet meer mens.
Nee, de slaaf blijft alleen maar een slaaf.
Alleen maar een slaaf, ja. En vandaar dat bijvoorbeeld de termen die mensen nu meer gebruiken tot slaafgemaakte mensen,
ja,
dat helpt ons om te denken van, kijk, het feit dat we dat ook gewoon en passant altijd gewoon slaven noemen, je herleidt hun identiteit met wat dat hen is overkomen. Ja. Terwijl als je zeker in het Nederlands de moeite moet doen om te zeggen tot slaafgemaakte mensen, dan weten we eigenlijk opnieuw, zoals met armoede of zo, niks komt uit de lucht gevallen, dat is iets dat gedaan is.
Ja.
Dat is een systeem dat in stand wordt gehouden. En vandaar, dat vind ik het belang aan in zo'n boek te duiken, is dat je probeert te begrijpen, dat is supercomplex hoe dat doorheen de geschiedenis allemaal is gebeurd. Maar het is extreem belangrijk en vooral heel urgent om dat te blijven bestuderen. Want het is zeker de wereld niet
relevant,
zal wel zijn. Ja. Ja.
Het is een adembenemend boek. Dat is een beetje een rare samenvatting, maar het is wel waar. De geschiedenis van de slavernij, geschreven door Dick Harrison. Olivia Rutaziwa, dank je wel. Interne keuken.